Goed. Dan gaan we weer, dames en heren. Podcast nummer 11 van DIQ, de podcast. Ditmaal gaat het over differential pricing met twee gasten in de studio die dat gaan uitleggen. Het zijn namelijk Joep van der Hoven en Hugo Koopmans, die vandaag in de studio zijn aangesloten bij DIQ, terwijl iedereen hier rondwandelt op het kantoor. Dus als u wat ruis hoort, dan ligt dat daaraan. En dan gaan we nou over naar mijn twee gasten in de studio. En ik begin even bij Hugo Koopmans. Zou jij je even kort willen voorstellen aan de luisteraars, Hugo?
Hallo Aniel, beste luisteraars. Ik ben als eerder in de podcast verschenen, volgens mij. Hugo Koopmans, data scientist, managing partner bij DIQW. En tegenwoordig ook heel druk met artificial intelligence.
Kijk aan. En dan hebben we onze andere gast in de studio. En dat is Joep van der Hoven. Ja. Zou jij je kort kunnen voorstellen, Joep?
Ja, ik ben Joep van der Hoven. Ook al eerder in de podcast geweest. En ik ben een van de ontwikkelaars bij DQW Services. En de achtergrond is een beetje wiskunde en natuurkunde. Dus vandaar ook dat ik hier verder in ben gedoken.
Ja. Ja, dat was hem. Het onderwerp van vandaag is differential privacy. Nou, ik heb de hele ochtend lopen oefenen om dat woord goed uit mijn mond te krijgen. Differential privacy. We hebben daar een aantal blogs over geschreven. Die staan bij ons op de website, op DIQW. Maar mijn voornaamste vraag is even aan de heren. Kunnen jullie uitleggen wat dat is? En misschien moet ik bij Joep beginnen dan.
Ja, heel oppervlakkig is het een trucje die je kunt gebruiken om gevoelige data wel te kunnen verwerken. Of de informatie uit te kunnen trekken.
Ja.
Zonder dat je de gevoelige informatie van de personen zelf in gevaar brengt.
Oké.
En je kunt bijvoorbeeld denken dat je een organisatie hebt als de CBS.
Ja.
Die verzamelen over heel Nederland allerlei gegevens. Sommige daarvan best gevoelig. Gaat ook over ziekte of overlijden.
Mm-hmm.
En die willen ze wel op een gegeven moment publiceren. Maar wat ze dus niet willen doen, is dat iedereen dus van iedereen al weet waar die precies aan leidt. Of waar die door ziek is geworden.
Oké, dus even heel concreet. Hè? Het CBS publiceert cijfers over sterfte en de oorzaak van die sterfte.
Ja.
En dan hebben we een kleine gemeente in Nederland. Laten we zeggen Urk. 20.000 mensen die wonen daar.
Ja.
Weet ik toevallig. En dan staat, en dan publiceer je cijfers en dan staat daarbij hartfalen. Ik noem maar even een willekeurige ziekte. Staat daar een eentje. En dan zou je, er staat daar, hè, er is één iemand in Urk in dat jaar, of in vorig jaar overleden aan hartfalen.
Ja, dus kijk wat je dan een beetje wil voorkomen. Volgens mij, als je iemands postcode en leeftijd weet, dan weet je al redelijk ongeveer wie het is.
Mm-hmm.
Dus wat zij dan niet kunnen doen, is per leeftijdscategorie, per postcode publiceren van daaraan zijn mensen overleden.
Uh-huh.
Want dat is gewoon te gedetailleerd.
Ja. Yeah.
En met differential privacy kun je dus ook gewoon daar echt harde cijfers aan koppelen van oké, dat is dus veel te gedetailleerd. En dit moet je doen om dat
te voorkomen.
Oké,
maar ik wil nog eventjes terug op de cases. Hè? Hugo, als we nou even kijken, dit is een CBS-statistiek.
Ja,
hoe vertaal je dit naar bedrijven?
Ja, nou, nog even terug over de CBS. Hè. Die hebben natuurlijk een eigen wet. Hè, en die verzamelen informatie over alle Nederlanders op individueel niveau.
Mm-hmm.
Maar de wet zegt dat zij nooit informatie mogen delen. Hè, dus altijd geaggregeerd, op geaggregeerd niveau, informatie weer uitleveren.
Mm-hmm.
En de vraag is, hè, dus je kunt dus regelgebaseerd zeggen, oké, als er een postcode is waar minimum aantal mensen daadwerkelijk wonen, dan kan ik over die postcode geen geaggregeerd, daar kan ik wel over aggregeren,
mm-hmm.
maar dan vertel ik eigenlijk iets over één individu.
Mm-hmm.
En dat wil je niet.
Precies.
Differential privacy is een algoritme dat dit soort dingen kwantificeert.
Mm-hmm.
Dus hoeveel informatie lever ik eigenlijk uit ten opzichte van het verschil, ten opzichte van een andere postcode of ten opzichte van een ander soort aggregatie. Is dat een beetje...
Nou ja, ik wil dit eigenlijk vertalen naar gewoon een concrete bedrijfscase. Want bedrijven werken niet met CBS-data, maar met hun eigen data. Zou jij een voorbeeld kunnen noemen van hoe je dit in het bedrijfsleven, waar je dit zou kunnen tegenkomen?
Nou, je zou je kunnen voorstellen dat je dus wel informatie wil delen. Waarbij je dus zou kunnen zeggen... Neem bijvoorbeeld Netflix. Die hebben een tijd geleden een challenge gepubliceerd waarbij ze geanonimiseerd een deel van hun data hebben vrijgegeven. En waar een aantal jaren later bleek het mogelijk om die geanonimiseerde data te de-anonimiseren op basis van een combinatie van later gepubliceerde publieke informatie. Dus met differential privacy kun je garanderen dat de informatie die je vrijgeeft niet te herleiden is tot een individu. En dat kan, daar kun je allerlei soorten toepassingen voor verzinnen die handig zijn. Mm-hmm. Als je zegt van oké, ik wil toch informatie delen, maar ik wil zeker weten dat ik het zo mix eigenlijk, hè, want daar gaat Joep denk ik dadelijk nog wat over vertellen, hè, differential privacy, wat je eigenlijk doet, is je voegt een bepaalde hoeveelheid willekeur toe, waardoor je de echte informatie verpakt, zodanig dat je hem zeker weten niet meer uit kunt pakken.
Niet meer te herleiden?
Tot een individu of tot een bepaald detailniveau, omdat je er ruis aan toevoegt.
Oké, en dat maakt dit eigenlijk gewoon heel actueel, of in ieder geval actueel, AVG... GDPR, dat soort zaken.
Ja, we delen met z'n allen ongelooflijk veel gegevens met allerlei partijen. Mm-hmm. En met sommige partijen wil je dat misschien niet. En met andere partijen krijg je daar wat voor terug. Ja, maar de beleving dat je data deelt met alles en iedereen, dat maakt dat je misschien ook wat meer terughoudend kunt zijn of wat beter onderlegd kunt zijn, wat de mogelijkheden zijn om... Er zijn technieken en algoritmen om dit af te dichten.
En daar is differential privacy er één van.
Yes. Ja.
Ah, kijk, nou, volgens mij heeft iedereen nou wel een beetje duidelijk waar het om gaat. Even een korte vraag aan Joep. Kun jij eens uitleggen, wat doet differential privacy nou?
Ja, laat ik proberen het een beetje in stappen uit te leggen. Mm-hmm. Kijk, heel bazaal komt het op neer. Je rekent gewoon een totaal of een gemiddelde of een aggregaat van je gegevens. Mm-hmm. En dan ga je daar ruis aan toevoegen. Mm-hmm. En de clue is dus eigenlijk, wat Hugo een beetje naar toe hintte. Het heet differential, omdat hij kijkt naar het verschil tussen de data met iemands gegevens en data zonder iemands gegevens. Mm-hmm. En het gaat dan om de gegevens van één persoon. Dus je hebt een dataset, daar zit er iedereen in. En je hebt de dataset, daar zit iedereen behalve één persoon in.
Ja.
En de clue is dus eigenlijk dat die twee moeten dus eigenlijk niet van elkaar te onderscheiden zijn. Dus je moet zoveel ruis toevoegen.
Ja.
Dat zegt het gemiddelde ziekteverzuim over het hele bedrijf heen, of het gemiddelde ziekteverzuim over het hele bedrijf in min één persoon, dat die niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Ja, maar dat je daardoor niet weet van als ik A min B doe, dan krijg ik uiteindelijk het resultaat van die ene die ze eruit hebben getrokken. Die wil je niet meer kunnen achterhalen.
Nee, dat. Ja, precies dat. En dat is dus ook, dat kun je ook aantonen, dat is robuust genoeg, dat ongeacht wat voor informatie je daarna nog extra erbij krijgt.
Ja.
Je kunt niet dat gegeven met ruis kun je niet meer gebruiken om terug te gaan naar één persoon.
Ja, oké. Dus even bij die Netflix case. Ze publiceerden daar toen de tijd, hebben ze data gepubliceerd. Ja. En daarna kreeg je door social media posts van mensen die riepen van ik heb dit gekeken, ik heb dit gekeken. Ik heb dat gekeken. Super gaaf man, moet je ook doen. Door die gegevens te combineren, kon je eigenlijk zeggen van nee, maar wacht even, als jij dat gekeken hebt en dan pak ik de data van Netflix er weer bij, nou, dan weet ik wat jij allemaal gekeken hebt.
Ja, dus wat ze daar eigenlijk hadden moeten doen is een bepaald percentage aan gewoon neppe views toevoegen of een paar weghalen.
Mm-hmm.
Gewoon puur dat je dus niet alles 100% gegarandeerd gelijk hebt.
Ja.
Want dan weet je gewoon, als er iemand een stuk of 3-4 films, als je die van iemand weet,
ja,
dat blijkt al zo uniek te zijn.
Mm-hmm.
Dan kun je die hele Netflix-geschiedenis kun je bij elkaar vinden. Dat,
ja, maar daar hadden ze gewoon een ID omgenummerd naar iets anders. En...
ja, dat was gewoon, je had gewoon een klantnummertje en dat hadden ze dan omgeveranderd dat je niet kon zien hoeveel klanten ze hadden. Daar is wel waarschijnlijk over nagedacht.
Ja.
Maar het was wel een uniek nummer, dus ja. Je kon gewoon alles terugvinden van die ene persoon.
De hele rit, precies. Je hoefde maar drie eruit te trekken en dan wist je, dit is jouw viewing history. Ja. Ach zo. Oké.
Om het iets technisch te houden, dat heeft dus een aantal knoppen waar je aan kunt draaien.
Mm-hmm. Ja.
En eentje ervan is eigenlijk hoeveel die twee op elkaar moeten lijken. Dus hoeveel moet het resultaat met die persoon gegeven en het resultaat zonder dat ene persoon ze geven, hoeveel moeten die op elkaar lijken?
Mm-hmm.
Dus eigenlijk bepaal je daarmee van hoeveel ruis moet ik toevoegen.
Ja.
En aan de andere kant heb je dus een parameter die gaat over hoe vaak accepteer je dat er toch nog een beetje ruis uitlekt. Of een beetje informatie uitlekt.
Mm-hmm.
Het blijkt namelijk als je dat helemaal dichtzet,
ja,
dan moet je ook rekening houden met kansen van, nou, je zegt 10 tot de min 100ste dat iemands informatie toch uitlekt. En dat blijkt wiskundig gezien heel onhandig.
Ja.
Want dan kun je heel veel dingen kun je dus eigenlijk niet meer doen. Dus eigenlijk, wat mij in eerste instantie hiertoe aantrok, is dat ik wou kijken van, dat zou me gewoon dwars.
Mm-hmm.
Ja. Dus ik ben wat dieper erin gegaan kijken. En dat blijkt dus gewoon, je kunt dit vertalen naar informatie.
Ja.
We hebben het al een tijd over informatie, maar je kunt dus gewoon de originele artikels, die hebben het eigenlijk niet over zoveel informatie lekt uit. Die zeggen gewoon van, oké, dit is gewoon de maat en hier moet je aan houden.
Ja.
Maar je kunt het dus ook letterlijk terugvoeren naar informatietheorie.
Mm-hmm.
En dan blijkt dus, dan heb je een meerdere manieren waarop je die informatie kunt meten.
Ja.
En de versie die zij gebruiken is heel streng. Je krijgt echt naar het absoluut slechtste mogelijke geval van hoeveel informatie lekt er dan uit.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook kijken naar een andere definitie, die komt van Shannon af.
Ja.
En die is onder andere bekend van de term bit, voor hoeveelheid informatie. Die heeft hij min of meer in leven geroepen.
Daar komen onze bits en bytes,
precies,
vandaan.
En hij kijkt meer van hoeveel informatie lekt er gemiddeld uit.
Mm-hmm.
En dat is, nou ja, goed genoeg dat, stel je hebt een dial-up connectie met 56k.
Ja.
Ja, je gaat er geen Netflix over kijken, zeg maar. Zelfs niet in het best mogelijke geval. Dat is gewoon niet realistisch.
Je noemt nou wel iets heel oud, hè? Een dial-up connectie van 56.
Een modem. Dat is uit onze tijd dan, joh.
De gemiddelde luisteraar. Die
ja, maar dan moet je anders noemen. 2G? GSM?
Ja, zoiets. Ja, 5G. Dat kennen ze allemaal, hè.
Ja, 5G kan het weer wel. Dat is het probleem.
Ja, precies.
als je niet een oude techniek noemt, dan kan het opeens wel.
Ja.
Maar er zit gewoon, je kunt gewoon aantonen, als die gemiddelde informatiestroom, als die beperkt is,
ja,
je krijgt gewoon met geen mogelijkheid meer informatie doorheen. Dan moet je echt heel erg veel geluk hebben, zeg maar.
Ja, oké. Dus je hebt eigenlijk twee theorieën. Je hebt die ene van differential privacy.
Ja, nou, dit past nog steeds binnen differential privacy. Alleen je kijkt er gewoon een iets andere manier naar.
Ja, oké. Maar Shannon die keek daar op een andere manier naar, waarbij je eigenlijk veel meer naar de bandbreedte
Die had een andere manier om informatie te definiëren.
Ja. Goed. Nou, als we de helft van onze luisteraars nu op dit moment kwijt zijn geraakt, dan gaan we nu weer even terug. Hoe kunnen we dit vertalen naar een voorbeeld, zodat iedereen het begrijpt? Kan jij iets noemen? Kan jij een voorbeeld geven wat in de dagelijkse praktijk voorkomt, waarbij je eigenlijk deze hele theorie gewoon ook toepast?
Ja, dat toepast is weer een andere.
Oké.
Okay. Maar wat je kunt voorstellen, je hebt die Arjen Lubach nu met zijn AI of Kamerlid.
Ja. Yeah.
En daar heb je zo eigenlijk ook een heleboel mensen die roepen al van allerlei dingen door elkaar.
Ja.
Maar je kunt dus wel ongeveer horen wat ze gemiddeld noemen, zeg maar. Je kunt ongeveer horen van, oké, ze roepen allemaal AI of ze roepen allemaal Kamerlid.
Ja.
Dus dat gemiddelde kun je wel ongeveer eruit ontcijferen.
Ja.
En eigenlijk heb je daar dus een beetje de vergelijkbaar iets.
Mm-hmm.
Behalve dan wat je eigenlijk nog zou moeten doen.
Ja.
Is gewoon op de achtergrond wat muziek toevoegen of wat ruis.
Ja.
Zodat je zeker weet dat je niet één individu niet kunt horen boven de ruis uit.
Oké.
Okay. Want nu weet je, als iedereen door elkaar heen roept, dan weet je ook gewoon dat is zoveel, dan zit er zoveel ruis door elkaar heen, dan kun je het ook niet ontcijferen.
Mm-hmm.
Maar je wil gewoon voorkomen dat het toevallig net even in stilte valt en dat er één iemand dan erover uitschreeuwt.
Ja.
Ja, dan heb je dan zijn die gegevens zeg maar uitgelekt.
Ja, oké. Okay. Dus even terug naar de theorie. Je had twee knoppen waar je aan kon draaien.
Ja.
Dus namelijk de ruis die je toevoegt.
Ja.
En de stiltes die je erin hebt. Het lekken was dan de stilte.
Ja, dus die ene parameter is inderdaad ook gewoon een stilte. En de reden dat ik meer in de informatiekant ben gaan zoeken... Mm-hmm. is eigenlijk omdat het een vrij botte parameter is.
Ja.
Want of het lekt wel uit, of het lekt niet uit.
Ja.
En ze hebben niet over de gelekt gemiddeld zoveel informatie uit. Dat is dan...
Oké. Okay.
Ja.
Maar even voor de mensen thuis, hè, want je hebt de twee knoppen waar je aan kan draaien. Is je gaat op de eigenlijk cocktail party effect, wat je ook wel hebt. Mm-hmm. Is dan gaan mensen de hele tijd. Heb je zo'n hal.
Ja.
En dan is het eerst stil. En dan gaan mensen praten. En de ander gaat harder praten, harder praten, harder praten. En die mensen van elkaar horen wel wat ze zeggen. Maar eigenlijk het geheel is gewoon een grote, zeg maar.
Cacophonie.
Ja. Aan, dat woord zocht ik. En dat geheel, dat is gewoon iets waarbij oké, ik kan hier niks meer uithalen. Of bijna niks meer. En dan in één keer tikt er iemand op de zijkant van de glas in de microfoon. En dan valt alles opeens stil. En er is er nog één iemand aan het praten. En dat kan dan iedereen horen.
Ja, dat zit die kant moet je een beetje uit.
Die vertelt dan net wat hij... weet ik veel, welk aandeel je moet beleggen op zo'n cocktailparty. Ja. En dan zit er, die moet je kopen en dat hoort dan net iedereen, zoiets.
Ja, ja, ja.
Maar dat is dan...
En dat wil je dus voorkomen, dat als er zo'n stilte valt, dat je daadwerkelijk zegt, hey, kijk, Jan heeft net...
aandelen Tesla halen.
Gemeld.
Ja.
En daar heb je dus die twee parameters voor om... Mm-hmm. Ruis toe te voegen. Bijvoorbeeld achtergrondmuziek aan de ene kant. En die andere parameter, voor zover ik hem helder heb, die zegt eigenlijk van wat is nou de kans dat er zo'n stilte ontstaat, waardoor je toch één individu kunt horen.
Ja.
En die beide parameters, die kun je afwegen. En volgens mij heeft Joep ook aangegeven dat juist door op die manier van Shannon naar die informatie te kijken, is die stilte niet zo zwart-wit. Is het niet helemaal stil? Of kan ik dat niet zo zeggen, Joep?
Ja, nee, dat kun je zeker zo zeggen. En ook, kijk, die flexibele aanpak, die staat je ook toe om dingen als machine learning of AI op die data toe te passen, zonder dat er dus echt persoonsgegevens uit kunnen lekken. Dus dat je niet aan een AI kunt vragen van, goh, zeker nu met die chatbots, je kunt gewoon letterlijk een vraag stellen van... wanneer was die persoon daar aanwezig? Dat kun je letterlijk vragen. En als het in zijn trainingsdata zit, heb je nog een kans dat die antwoord geeft ook.
Ja.
Dat soort dingen kun je dus voorkomen.
Ja, ik heb ook wel wat gezien over gedistribueerd leren. Hm. Dus gedistribueerde machine learning, waardoor je de trainingsdataset verdeelt over verschillende computers eigenlijk. Verschillende omgevingen. En als ieder een deel van de trainingsdata heeft, dan zou je toch ook kunnen zeggen dat het de som van de delen dan alsnog iets is wat geleerd is, zonder dat je ieder individu de hele dataset hebt gegeven.
Ja, dus in zekere zin doe je dan hetzelfde, omdat je dan dus heb je eigenlijk een dataset waar je een deel van de persoonsgegevens uit hebt gehaald, en een andere dataset waar je een ander deel van de persoonsgegevens uit hebt gehaald.
Ja.
Als die twee niet veel elkaar verschillen, dan weet je gewoon, die persoonsgegevens zitten er niet in.
Ja. Ja, dat is nog een van onze onderzoekjes volgens mij. Hoeveel kan je dan leren? Hè? Dat wilden we volgens mij nog doen.
Ja. Dus.
Ja. Misschien een vervolg nog.
Ja, ja, ja. Maar je merkt dus wel die parameters die je hebt. Je moet wel echt zeker weten wat je doet. Anders dan zeker die stilteparameter, zeg maar. Die noemen ze dan delta. Maar als je die hoog zet, dan kunnen er wel echt hele vervelende dingen gebeuren.
ja, dat je alsnog individuele data uitlekt.
Ja, ja, want even, hè? Ik breek even in. Als je dit nou in de praktijk wil toepassen, dan heb je volgens mij in die blog van ons op de DKW-pagina, daar staat dat gewoon helemaal uitgelegd. Hè? Van je pakt dit setje, en dan kan je aan Y draaien en dan kan je en Delta. Nou, die kun je dan instellen. Is dat iets wat iedereen waarbij je zegt van joh, hier heb je de code, hier heb je de Python dingetjes en nu kan je dit zelf.
Wat leuk is, denk ik, hè, wat we in die blog hebben proberen te doen, is wij zijn natuurlijk van de data en van de databases. Mm-hmm. Dus we hebben een voorbeeld database waarin we met dat differential privacy filter een query, een SQL query afvuren op die database. En de vraag is, hè, wat voor ons een vraag was, is hoeveel informatie krijg ik dan eigenlijk terug? Dus je kunt per gebruiker zeggen, oké, ik ga nog een query stellen, ik ga nog een query stellen. En op een gegeven moment is jouw informatiebudget op.
Mm-hmm.
En dan mag jij niet meer nog meer geaggregeerde informatie uit die tabel halen, omdat dat misschien, heb je dan zoveel informatie linksom of rechtsom bij elkaar gequeried, dat je niet meer voldoet aan de eisen die we hebben gesteld over hoeveel informatie mag er nou eigenlijk uit die geaggregeerde queries komen.
Mm-hmm.
Een hele leuke manier om een beetje gevoel te krijgen bij differential privacy. Dus ik raad ook iedereen aan om bij ons de blog te bekijken. En de techneuten onder ons, speel er eens mee, stop er eens wat van je eigen data in en stel eens een interessante vraag en kijk dan hoe dat differential privacy filter werkt.
Ja.
Dat is leuk.
Ja, maar precies. Om ook even terug te komen, volgens mij wat je eigenlijk vroeg is van, kan iedereen er nou gewoon mee aan de slag?
Ja, toch?
Wat we in die blog ook wel laten zien, is als je gewoon de standaard instellingen gebruikt die ze daar bij dat voorbeeld meegeven,
ja.
Dan lekt er nog best wel wat informatie uit.
Oké, okay. Nou, het is een kwestie van draaien aan die knop en gaan. Toch?
Ja, maar dan moet je wel weten wat je moet doen natuurlijk. Je moet weten aan welke knop je moet draaien.
Ja, maar je hebt er maar twee.
Ja, dat kan.
Zo moeilijk kan het niet zijn.
Zo moeilijk kan het niet zijn, toch?
Nou, de vraag is natuurlijk, van als je nou die knop op een bepaalde afstand zet en je zegt zoiets van, nou, ik zie nu niet heel veel uitlekken.
Ja.
En ik krijg nog ook nog een beetje zinnige informatie eruit.
Ja.
Ja, dan moet je wel weten van, oké, maar lekt er dan inderdaad echt geen informatie uit? Of is het nog steeds een kans van 1 op zoveel duizend? Dat iemand gewoon het letterlijke medische dossier van iemand binnenkrijgt? Ik bedoel, daar moet je even vooruit kijken.
Okay, maar hoe voorkom je dat dan? Want ik bedoel, als die blog, daar kan iedereen het op zien. Je kan de Python packages kun je downloaden. Je kan bijna gewoon, het is bijna gewoon een tutorial dat je aan de slag kan.
Ja, je kunt er ook mee aan de slag. Alleen je moet dus wel weten wat die parameters betekenen.
Oké.
Ja, het is niet helemaal triviaal om aan de hand van die parameters, je moet daar ook een beetje een gevoel bij krijgen van hoeveel informatie lekt er nou weg.
Mm-hmm.
En heel veel mensen hebben vanuit een statistisch, hebben niet zo heel veel statistisch fingerspitsengevoel.
Yeah.
Om te zeggen van oké, als dit eens in de 100.000 keer gebeurt, wat betekent dat dan?
Yeah.
Als die dataset heel groot is, heeft dat dan juist een positief effect of een negatief effect op de hoeveelheid informatie die er dan over één rij uit die hele grote dataset lekt.
Mm-hmm.
Ja, waar je dus ook voor uit moet kijken, is nou een kans van 1 op 10.000, of is dat 1 op 10.000 queries, of is het 1 op de 10.000 klanten in mijn tabel? Daar moet je wel echt voor uitkijken. Het is trouwens de laatste in de meeste gevallen, maar dat is...
Oké, maar het klinkt simpeler dan dat het is. Dus we hadden twee knoppen, denk daar draai je aan en dan komt het zeg maar wel goed.
Ja, nee.
Het is moeilijker. Ik heb het verkeerd gezegd. Het is moeilijker dan alleen die twee knoppen, want je moet nog met veel meer rekening houden.
Je hebt nog steeds wel de verantwoordelijkheid om zeker te weten wat je dan precies laat uitlekken.
Ja.
En je moet. Ik vind het eigenlijk zelf jammer dat ze het niet in termen van informatie hebben uitgedrukt.
Mm-hmm.
Maar dat kunnen ze gewoon niet, omdat die theorie dat.
Ja, die ondersteunen.
Die is nu niet flexibel genoeg om dat er echt toe te kunnen passen. Dus daarom heb ik eigenlijk in de blog waar ik wat dieper in details inga,
mm-hmm.
heb ik eigenlijk die parameter delta vervangen door een andere parameter.
Mm-hmm.
Die eigenlijk bepaalt van hoe streng meet je nou die informatie. En dat daarmee kun je dus echt hebben over zoveel bits stromen er per query, per persoon uit mijn dataset. Ja. En dan kun je gewoon zeggen, nou ja, als dat dan 0,1 bits is,
mm-hmm.
je laat minder dan 10 queries toe, dan gaat er niet veel uitlekken, zeg maar.
Dan wordt het wat meetbaarder.
Ja, kunt zeggen van het is minder dan 1 bit per persoon, nou, dan zit je sowieso wel veilig.
Nee. Maar dus de data die je dan hebt gepubliceerd, daar heeft iedereen dan nog wel aan. Want daar heeft iedereen nog wel iets aan. Hè?
Ja, ja.
Het is niet dermate hoog geaggregeerd dat je denkt van...
Ja.
Hier kan ik ook weer niks mee. Dus je kan nog wel gebruiken voor analyse. Maar je kan er niks meer uit afleiden. Wat tot individuele personen.
Nee. En kijk, de informatie telt ook op. Hè? Bedoel, als je een 10e bit hebt per persoon.
Ja.
Maar je hebt 100.000 personen erin.
Mm-hmm.
Dan heb je nog steeds heel veel bits aan informatie.
Yes. Nou, maar dus die twee knoppen. Die er zijn. Dat is iets te simplistisch voorgesteld. Dus eigenlijk moet ik nou gewoon zeggen, kids, don't try this at home.
Ik zou wel, ik zou het niet aanraden. Nee.
Nou, dat is ook misschien een beetje afhankelijk van de informatie waar je het over hebt.
Ook.
Hoe veilig moet dat zijn?
Mm-hmm.
En er is ook wet en regelgeving natuurlijk. Hè? Dus binnen de context van, moet je wel degelijk heel goed opletten. Dus dit is niet iets van waar je zomaar even, zeker als het echt gevoelige informatie is, zomaar even een laagje omheen legt en dan zegt, weet je wat, ik denk dat ik het nou ongeveer wel beveiligd heb en dan kan ik toch mensen toegang geven tot die data. Dat is te kort door de bocht.
Oké, nou. Ik denk dat we hem zo ongeveer wel hebben. Waarom zou je dit willen, hè? Wat is het nou eigenlijk? En jij hebt de vereenvoudigde versie van de wetenschappelijke theorieën heb je enigszins toegelicht. Ik denk dat daar nog veel meer achter zit, maar laten we het ook benaderbaar houden voor iedereen. Eigenlijk wat ik hier nou van geleerd heb, is AI of Kamerlid, dat als die mensen door elkaar heen praten, dat je dat je ongeveer gemiddeld wel weet of het welke kant het opgaat,
mm-hmm.
totdat het stilvalt en dan weet je precies wat één iemand heeft geroepen en dat is juist niet wat je in dit geval wilde.
Nee.
Nou, ik denk dat we daarmee wel... Als de luisteraars die meenemen, dan hebben we
wat je dus kunt doen, is achtergrondmuziek toevoegen. Mm-hmm. Maar die muziek, daar kun je weer afvragen van... Oké, als dat een bekend nummer is,
mm-hmm.
dan verpak ik eigenlijk... als ik André Hazes op de achtergrond meedraai, dan kan ik daarna André Hazes er wel weer even uitfilteren. Dus de vraag is, wat voor soort
ruis
achtergrondmuziek moet je dan toevoegen? Ruis is dan een hele goeie, omdat dat heel veel willekeur is.
Mm-hmm.
En het andere stuk is natuurlijk dat die stiltes, als die vallen, dan wil je daar ook controle over hebben. Dus je wil over die twee parameters controle hebben. En dat is wat je doet met differential privacy.
Oké. Dus uiteindelijk is het gevoelige data delen zonder dat de gevoelige informatie kan uitlekken. Dat is je doel.
Dat is je doel.
Ja.
En die gevoel, dus.
Nou.
Mooi speelgoed.
Ik zou zeggen, allemaal naar die blog toe en allemaal lekker mee spelen met die data. De mensen die het tot hier hebben gered, die wil ik heel erg bedanken dat ze hebben geluisterd. Ik wil Hugo en Joep bedanken dat ze dit hebben willen uitleggen. En volg onze socials, DIQW Intelligence, LinkedIn, Instagram, TikTok en in de show notes zetten we alle links wel naar de blogs en dat soort zaken. En dan wens ik iedereen nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer naar podcast nummer 12.
Dankjewel, Aniel.
Jullie ook. Ja. Bedankt.
Graag gedaan.
Je hebt geluisterd naar DIKW, de podcast. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, abonneer je op onze nieuwsbrief op dikw.com/nieuwsbrief en volg onze social media kanalen. Heb je feedback of vragen? Mail dan naar podcast@dikw.com. Alle links staan ook in de omschrijving van deze aflevering. Tot de volgende keer!